De serie Westworld, zonder al te veel spoilers te geven, gaat over een Amerikaans theme park. Een pretpark in western style, gevuld met niet van mensen te onderscheiden robots. Robots met gezichten, persoonlijkheden, met verhalen. Maar die daar enkel zijn voor het vermaak van de gasten. En Westworld is niet de enige serie of film die dit beeld lijkt te hebben van de toekomst van robots. Niet van echt te onderscheiden, mensachtige robots, met als enige verschil dat we ze niet echt als mensen hoeven te behandelen. Dat we niet hoeven na te denken over wat ze voelen, denken, wat hun dromen zijn. Alle gemakken van een menselijk gezicht om tegen te praten, maar niks van de moeilijkheden, niks om rekening mee te houden. Maar klopt dit beeld? Zijn dit robots? Is dit wat robots gaan worden? Gelukkig is er een onderzoek bezig. Een groot onderzoek wat uniek is in zijn soort. Geïnitieerd door Maaike Bleker van de Universiteit Utrecht komen kunstenaars en wetenschappers samen om de link te onderzoeken tussen sociale robotica en theater. En in deze podcast volg ik dit onderzoek. Probeer ik erachter te komen of mijn vooroordelen, mijn ideeën over Westworld-achtige robots eigenlijk wel kloppen. Welkom bij Acting Like a Robot. Een podcastserie van Ulrike Kwade Company, de Vrije Universiteit van Amsterdam, de Hogeschool van de Kunsten Utrecht en de Universiteit Utrecht. In deze podcastserie onderzoek ik, Luc de Groen, met wetenschappers en kunstenaars hoe het met de sociale robotica staat, wat zij van theater en specifiek objecttheater zouden kunnen leren en hoe een robot in de toekomst acteert. In deze eerste aflevering staat de vraag centraal: wat zijn robots eigenlijk? En om die vraag te kunnen beantwoorden, stel ik je graag voor aan de vier hoofdonderzoekers die mij deze podcastserie gaan helpen alle vragen te beantwoorden.
Maaike Bleker en ik ben hoogleraar theaterwetenschap.
Niraf Christof, lector performatieve maakprocessen aan de Hogeschool voor de Kunsten in Utrecht.
Ulrike Kwade, theatermaker.
En ik ben Koen Hendricks, hoogleraar sociale kunstmatige intelligentie aan de Vrije Universiteit Amsterdam.
Maak je geen zorgen als je niet alle namen in één keer hebt onthouden. Ik zal ze nog even aan je voorstellen als ze voor het eerst aan het woord komen. Oké, laten we maar meteen met de deur in huis vallen. Wat is een robot eigenlijk?
Ik denk dat het juist zo leuk is aan het woord dat iedereen er ook zijn eigen kijk op kan hebben. Er is geen goed of fout antwoord op die vraag. Ik heb dat ook wel met kinderen in school gedaan. En dan hebben we gevraagd van, ja, moet een robot kunnen rijden? Moet hij mobiel zijn? Moet hij een hoofd hebben? Moet hij arm hebben of niet? En al dat soort dingen, daar reageren mensen weer anders op. Je hebt speelgoedrobots, je hebt hele serieuze robots, je hebt industriële robots die echt iets kunnen. Maar voor mij gaat het in de essentie omdat er een soort van twee kanten op interactie kan zijn. De robot kan iets waarnemen en de robot kan ook iets doen in de wereld. En dat zijn de twee belangrijkste dingen die voor mij bepalen dat het een robot is. En dan is zelfs je smartphone eigenlijk een robot.
Daar gaat het Westworld-achtige, mensachtige robotbeeld dus al meteen de prullenbak in. Maar moeten robots zelf kunnen denken?
Ja, ik denk dat het ook het ideaal beeld van robotici is. Dat die willen eigenlijk iets maken, een machine die helemaal zelfstandig, zonder iets anders, zich kan redden in de wereld. En dat is zo, maar dat is eigenlijk ook heel erg een plaatje uit de science fiction wereld. Ja, dus dat is iets wat misschien de ideale oplossing. Maar in de praktijk maken we hele andere soorten robots die dat helemaal niet zijn. En er moeten mensen bijna altijd iets doen om die robot aan de gang te zetten. Denk maar aan je stofzuigerrobot die je thuis hebt. Die gaat wel van alles zelf kunnen doen. En ook je gasmaaierrobot. Maar end of the day moet jij hem aan- en uitzetten. En hem weer opladen en al dat soort dingen. Dus robots die zich echt helemaal zelf kunnen redden en ons niet meer nodig zouden hebben, die zijn er nog niet.
Ja, je kunt je denk ik ook afvragen, dat autonome, als je kijkt naar hoe überhaupt technologie zich ontwikkelt, wordt eigenlijk alles steeds meer verbonden.
Dit is Maaike Bleker, hoogleraar theaterwetenschap aan de Universiteit van Utrecht.
En het idee van een robot als een totale autonomie is in die zin ook natuurlijk heel erg een kopie van een mens met een totale autonomie. Dus het heeft denk ik heel erg met die geschiedenis, wat Koen ook aangeeft, die geschiedenis van die verbeelding te maken. Terwijl als je kijkt naar hoe verder technologie zich ontwikkelt, dan zou je eerder denken dat op een gegeven moment gewoon je huis intelligent wordt. En dan inderdaad op een andere manier dat overhemd voor je strijkt, dan dat je een robot nodig hebt in dat huis.
Oké, het woord robot is dus een groot begrip. Het is in de inleiding al gevallen, maar we hebben het hier in deze podcastserie niet alleen over robots, maar ook over sociale robots. Koen Hendricks over wat de sociale robotica eigenlijk is.
Ja, sociale robotica is het vakgebied waar ik me heel erg veel mee bezighoud. En dat gaat vooral om de interactie vormgeven tussen mensen en machine. Waarbij we vooral proberen terug te grijpen op interactievormen waar wij al heel bekend mee zijn. Dus dan gebruiken we spraak, we gebruiken een niet-verbale communicatie die herkenbaar is voor ons. We gebruiken bijvoorbeeld expressies op een gezicht van een robot, ogen, omdat dat iets is wat voor ons een natuurlijke vorm van contact tot stand brengt.
De ogen zijn dus weer terug. Dit is misschien een mooi bruggetje naar jou, Ulrike Kwade. Theatermaker, wat doen ogen eigenlijk op een pop of op een robot?
Nou ja, bij een pop heb ik wel eens gezegd, het is de ziel van... Je kijkt de ziel in, of naar de ziel van de pop. En ik denk dat het een heel een window, een raam is waar je doorheen kan kijken. En het sowieso de ogen en het hoofd doen heel veel. In aanwezig zijn en geïnteresseerd zijn in je, dus in de interactie.
Zometeen spreek ik nog in het laboratorium van Koen verder over de sociale robotica. Maar eerst nog de vraag, wat voor invloed hebben robots, gaan robots hebben? Hoe gaan ze, of het nou je telefoon of een robotmens is, onze toekomst overnemen?
De stofzuiger die nu zo geliefd is. En ik heb zoiets zelf niet, maar ik heb gehoord van anderen dat ze dus hun woonkamer erop aanpassen. Zodat de stofzuiger overal goed kan komen, zeg maar. Dus en dat vind ik eigenlijk een goed voorbeeld van wat er met ons gebeurt. Dat wij ons gedrag aanpassen. Wat een iPhone met mij doet en met mijn leven doet en hoe ik mijn leven aanpas aan dat ik een iPhone heb. Dat vind ik wel een heel groot vraagstuk. Dat zit inderdaad gewoon niet zozeer in de robot die op je afkomt stappen en die de wereld overneemt. Maar de wereld, de leefwereld en de persoonlijke wereld wordt in deze wel overgenomen. Want ik denk wel heel duidelijk daarover na wanneer ik 's avonds mijn iPhone uitzet en wanneer niet. En nou ja, dus dat is wel, laat het wel heel nauw. En daar zijn we ons niet zo bewust van.
Daar word je je vaak bewust van hoe de wereld zich daarop aanpast. Op het moment dat je geen smartphone hebt. En je dan bijvoorbeeld op plekken niet meer binnenkomt.
En ik merk ook dat hoe die technologie functioneert als een soort uitbreiding van mezelf.
Je hoort Niraf Christof, lector creatieve maakprocessen aan de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht.
Als een soort prothese. Dus het breidt mijn ogen uit en mijn oren uit en mijn handen uit. Waardoor ik denk dat ik meer zie, meer kan zien. En ondertussen niet meer naar buiten kijken als ik in de trein zit. Met de illusie dat ik meer zie. Dat ik van alles kan zien en horen wat er op dat moment buiten mij is. Die illusie van uitbreiding.
Nou, ik zou zeggen, het zou mooi zijn als het een en-en is. Dus niet dat de roboten zijn in plaats van de mensen. Maar ik vind wel een aantal voorbeelden, bijvoorbeeld als in het kinderziekenhuis, als kinderen behandeld worden. En ze worden bijvoorbeeld bestraald. En daar mag geen persoon, geen mens mee, dat er wel een robot mee mag. Dat vind ik een heel fijn idee. En ik zou het liefst, zeg maar, daarover na willen denken als een uitbreiding in plaats van een vervanging.
Oké, er is een beeld. Het is geen Westworld. Het zijn geen mensen. Het zijn robots. Robots met ogen. Die ons aankijken. Die met ons iets aangaan. Die misschien zelfs al wel onze wereld overnemen. Maar niet op de manier hoe we ons dat graag voorstellen. Niet autonoom. Maar door in ons gedrag te gaan zitten. Ik wil meer weten over deze sociale robots. En daarom ga ik met Koen Hendricks, hoogleraar Sociale Kunstmatige Intelligentie aan de Vrije Universiteit van Amsterdam, mee het lab in. Ik wil de robots zien, aanraken. Ik wil ze horen. En daarna spreek ik met hem verder over wat er komt kijken bij het bedenken, maken en programmeren van sociale robots.
We zijn op de 11e van het NU-gebouw op de VU Campus. En daar zit de Sociale Kunstmatige Intelligentiegroep. En daar bevindt zich ook het Sociale Kunstmatige Intelligentie Lab, of het Social AI Lab, waar we nu naartoe lopen. En daar zie je al de eerste robot.
Ja, hij staat hier stil.
En Marinos is een van mijn afstudeerders, die werkt aan de robot Pepper. En hij is in het bijzonder aan het kijken of we ook de ogen van mensen kunnen volgen. Dus zeg maar de kijkrichting, zodat die robot snapt waar wij mee bezig zijn. Of we contact hebben voor die robot, of dat we aandacht hebben voor iets heel anders.
En hoe kan een robot, of hoe kun je kijken of een robot dat kan? Hoe werkt?
Nou, die robot die heeft camera's in zijn hoofd, zullen we zeggen. En met die camera, als je daar dicht genoeg bij staat, kunnen we een plaatje maken, een foto van je gezicht. En dan kunnen we met machine learning technieken kunnen vaststellen waar de ogen zitten. En dan kunnen we aan de hoofdbeweging ook zien welke kant je ongeveer opkijkt. Nou, en dan nog met een paar slimme trucjes kunnen we uitrekenen welke kant je opkijkt voor zeg maar 80% van de tijd, dan klopt het redelijk. Nou, we proberen wat beter te maken nog. En dat is het grote project van Marinus op dit moment.
En dat is dan vooral software schrijven, coderen?
Ja, dat is heel veel de software verder doorontwikkelen. Nou, eigenlijk de hele tijd een cyclus van testen. Of die software het al goed genoeg doet. En dat heeft hij eerst op zijn laptop gedaan. Vervolgens is hij het op de robot zelf gaan testen. En nou zijn we op een punt aanbeland waarbij hij dat verder kan gaan testen op de robot in een meer realistische setting. Nou, we zijn hier nu in een lab. Nou, dat is dan zeg maar waar we de software ontwikkelen en de eerste test kunnen doen. Want het heeft geen zin om dat soort dingen te testen op als het nog helemaal niet werkt. Maar als het hier goed genoeg werkt, dan willen we het ook in andere contexten gaan uitproberen. Nou, de eerstvolgende context is natuurlijk gewoon de koffiemachine, want daar vinden we de meeste mensen op dit moment ook. En dan kunnen we dus ook gaan testen met meer mensen. Want dat is natuurlijk ook altijd een hele belangrijke factor met dit soort sociale robots. Dat we zijn allemaal een beetje verschillend. Ons hoofd ziet er allemaal een beetje anders uit. Onze ogen zitten soms net even op een andere plek dan bij iemand anders. Dus daar moet je ook met voldoende mensen testen om een gevoel te hebben van die software, die gaat het ook doen als we mensen gaan zien, hè, als die robot mensen gaan zien die nog nooit eerder heeft gezien.
En hierachter zie ik een hele kast vol met, ja, dode robots, kapotte robots misschien zelfs.
Nou, er staan inderdaad helaas ook een paar robots in die kapot zijn. Dat betekent, de positieve kant van dat verhaal is dat ze dus echt gebruikt worden. En dan gaan ze op stuk. Dat gebeurt met alles, alle machines natuurlijk. Maar we hebben heel veel van kleinere robotjes ook. Dit zijn nanorobots, ongeveer 58 centimeter groot. Poppetjes, armpjes, beentjes, hoofdje erop. En daarmee laten we onze studenten in het onderwijs ook werken. Dus daar hebben we wat meer van. Van die grote robots, die Pepper robots, waar we het zojuist ook over hadden. Daar hebben we er wat minder van. Dat gebruiken we ook wel in het onderwijs, maar ook veel meer in wat serieuzere toepassingen. Zeg maar in de echte wereld. Dus buiten het lab.
En nou zie ik ook een zeehondje. Een knuffel van een zeehond.
Ja, dat is de Paro-robot. En die ziet er inderdaad uit als een zeehond. En is eigenlijk met totaal ander doel ontwikkeld. Voor mensen die bijvoorbeeld dementie hebben. En dan blijkt zo'n zeehond een hele rustgevende werking te hebben op mensen. En die is ook helemaal ontworpen zodat die eigenlijk heel robuust is. Hè? Dus wat mensen er ook mee doen, hij blijft wel heel. En hij doet voor de rest niet ontzettend veel ingewikkelde dingen. Dus je kunt hem aaien en dan reageert hij een klein beetje met piepgeluidjes. En ja, dat blijkt dus een hele rustgevende werking op sommige mensen te hebben.
Verder zie ik hier een Pepper robot met een scherm erop. Dat hebben ze allemaal, zie ik nu.
Dat hebben ze allemaal. Ja, al die Pepper robots hebben ook zo'n scherm erop. Ik denk dat dat een hele goede keuze is geweest, omdat die visuele ondersteuning voor interactie toch vaak heel veel toevoegt. En we kunnen allerlei dingen op zo'n schermpje laten zien. Om te beginnen bijvoorbeeld, we kunnen laten zien wat die robot heeft verstaan. En dat kan soms enorm helpen voor iemand als die robot je niet zo goed verstaat. En dan kun je zien van, oh, dit heeft hij verstaan. Ik snap dat het nu, nou, toch even misging in de interactie bijvoorbeeld. Dus dat is één optie. Je kunt laten zien wat je verwacht door gewoon de vraag te laten zien op het schermpje die de robot net heeft gesteld. Plaatjes, et cetera. Dus je kunt op allerlei manieren kun je de interactie aankleden. En mensen helpen te begrijpen wat die robot, waar die robot mee bezig is. Dus dat helpt enorm.
Hier hangt een soort schaakbord.
Ja. Ja, het is net geen schaakbord, hè? Want er staan niet dezelfde hoeveelheid zwarte vakjes en witte vakjes zeg maar horizontaal als verticaal. Maar dit gebruiken we dus voor veel meer technische dingen die we hier ook aan het ontwikkelen zijn. Zoals bijvoorbeeld ook met het oogcontact. Maar dit hebben we nodig gehad om de stereoscoopcamera's te kalibreren, zoals dat dan heet. En daarmee kunnen we afstand meten. Nou, dat is een heel proces, want die om die camera's zeg maar echt goed te kunnen instellen, de software dan met name. En dit helpt daarbij om die software input te geven waarvan we precies weten wat het is, hè? Want we weten natuurlijk hoe zo'n schaakbord eruit ziet en wat de maten zijn en alles. En we kunnen precies zien waar de hoekjes zijn en dan kunnen we ook vaststellen of die camera's, als we dat gaan kalibreren, die hoeken op de juiste plekken weten terug te zetten. Van 3D naar een soort van 2D plaatje eigenlijk. Daar gebruiken we dus ook dit soort dingen voor. Want ja, het is heel belangrijk voor die robot om te snappen hoe ver iemand bij hem vandaan is. Want voor ons is het natuurlijk niet zo natuurlijk als je al op 5 meter afstand gaat lopen schreeuwen als robot van hallo, hier ben ik. Dat wil je net ietsje later doen. En dat kun je dus ook zien dat we daarmee bezig zijn met de stippen hier op de grond. Hè? Die plakkertjes die we op de grond hebben gezet. Die corresponderen met een bepaalde afstand tot die robot die je daar ziet. En dan gaan we kijken van als iemand nou aankomt lopen. Hoe goed kunnen we dan iemand al detecteren op een bepaalde afstand? Nou, we hopen dat we dat op een afstand kunnen doen van rond de 10 meter. En dan kunnen zien dat iemand steeds dichter bij die robot komt. Die stipjes op de grond die geven dus aan hoe ver iemand ongeveer weg is bij de robot. En dat geeft ons weer informatie over van hoe snel kan de robot iemand detecteren. Hoe dicht is die al dichtbij genoeg om hoi te zeggen en allemaal van dat soort dingen. En ook om vast te stellen op welke afstand die bijvoorbeeld het gezicht van iemand kan herkennen. En dat zijn allemaal dingen die in de interactie eigenlijk heel erg belangrijk zijn. Eerst afstand, zie je een mens. Dat is ook belangrijk om vast te stellen van er komt een mens op mij af en niet iets anders.
Ik onderbreek je heel veel, want de robot begint opeens te bewegen.
Mm-hmm. Ja, dat is waarschijnlijk omdat... Ik weet niet, Wietse hem nu heeft vrijgegeven of iets dergelijks. Ik weet niet wat er is gebeurd. Ja, precies. Dus is die robot zeg maar in een autonome mode dan, waarbij die dan met zijn hoofd probeert zijn aandacht ergens op te richten, om het zomaar te zeggen. Tenminste, dat is wat wij zien. Maar er draait dus nu een algoritme op die robot die dat hoofd aanstuurt, waarbij die reageert op geluid bijvoorbeeld. Of op een gezicht als hij dat ziet. En dan probeert hij dat wat vast te houden, wat te volgen. Maar ook weer zo'n functie die natuurlijk belangrijk is in de interactie met zo'n robot. Om het gevoel te hebben dat je contact hebt.
Ja. Zullen we gaan zitten?
Oké, Koen. Ja, nou ja, we kunnen nog even verder praten. Kun jij eens vertellen hoe een dag voor jou hier op het laboratorium eruit ziet?
Nou, ik heb hier allerlei overleg. Hè. Vandaag dus heel veel overleg met de mensen van het robot programming team en met studenten die aan de robot werken. En dan kijken we naar de dingen die moet gebeuren om zo'n robot echt ergens in te zetten. Hè. Morgen hebben we een sessie bij een modewinkel. En dan maken we even de laatste afspraken over wat er praktisch nog geregeld moet worden. Of er nog dingen aan de software getweakt moeten worden. En ook voor ons altijd heel erg belangrijk dat we nadenken over wat we willen zien en waarnemen als die robot echt in de interactie aangaat met mensen in zo'n winkel bijvoorbeeld. He, dus welke dingen willen we nou leren en weten over hoe dat gaat met zo'n sociale robot en mensen in zo'n context.
En nou, morgen dan bij de modewinkel. Wat willen jullie daar te weten komen? Wat hopen jullie daar te leren?
We zijn nu in dit stadium echt heel erg op zoek naar wat de toegevoegde waarde van zo'n sociale robot zou kunnen zijn in de modewinkel. Dus zou die medewerkers kunnen helpen op de een of andere manier. Hè? Voor medewerkers is het soms moeilijk om alle informatie over de producten paraat te hebben. Voor zo'n robot is dat makkelijker. Kan die misschien helpen om klanten die de winkel inkomen al een inkijkje te geven in dingen die in de aanbieding zijn, of om een andere reden misschien interessant zijn voor die klanten. Kan die ze helpen om een medewerker te vinden die ze kan helpen bij waarvoor ze naar de winkel zijn gekomen, et cetera. Nou, zo zijn er heel veel van dat soort vragen die we nu aan het verkennen zijn.
En wat maakt voor jou dat vakgebied, die robotica, zo interessant?
De uitdaging van mijn vakgebied is zorgen dat die robots steeds beter op mensen kunnen reageren. En daarvoor moeten robots dus mensen eigenlijk een beetje beter gaan begrijpen. En dat is waar we met die software heel erg ook mee bezig zijn. En natuurlijk moet hij ook leren om de juiste dingen te zeggen. Hè? Want mensen die reageren toch altijd weer anders op verschillende soorten van teksten die we die robot laten zeggen. En de andere helft van wat mijn vakgebied zo interessant maakt, is dat mensen telkens weer anders zijn. Ja, er zijn eigenlijk twee mensen precies hetzelfde natuurlijk. Dus mensen reageren telkens weer een beetje anders op zo'n robot. Ja, dus een aantal jaar geleden waren die robots nog heel erg nieuw en vonden mensen het sowieso super cool om zo'n robot te zien. En het begint er nu een klein beetje vanaf te gaan. Maar er zijn ook leeftijdsverschillen, er zijn seksenverschillen. We zijn nu aan het kijken wat er gebeurt als je een robot aankleedt. Ja? Een pakje aandoet versus niet zo'n pakje. En dan vinden we ook weer hele interessante dingen. Ja, dat mensen dan denken van zo'n kale robot zonder zo'n pakje. Ja, die is misschien wel slimmer dan een robot met zo'n pakje aan. Wat hem een beetje meer op een mens laat lijken. En nou, zo zijn er allemaal van dat soort factoren waar we naar kijken. Vinden mensen een robot met een pakje leuker dan zonder zo'n pakje? Lopen ze makkelijker voorbij als hij zo'n pakje aan heeft of niet? Zo zijn er dus heel veel van dat soort dingen die we aan het verkennen zijn.
Ja, en net in het lab vertelde je al een klein beetje dat dit sociale aspect steeds gepaard gaat met het hele technische. Mm-hmm. Hoe hangt dat voor jou samen?
Ja, dus dat gaat over die software, dat technische. Die software die we aan het ontwikkelen zijn, die wil ik in staat stellen om steeds meer dingen, sociale cues van mensen te laten detecteren bijvoorbeeld. En om hem ook steeds beter te laten reageren. En als mensen bepaalde dingen zeggen, dan begrijpt die robot dat niet altijd. Wat moet hij dan doen? Kunnen we detecteren dat mensen een beetje terughoudend zijn in de antwoorden die ze geven? Of het niet leuk vinden om hun leeftijd aan een robot te vertellen? En hoe kan zo'n robot er dan mee omgaan? Als zo'n robot de naam van iemand niet helemaal goed verstaat, wat moet hij dan eigenlijk doen? Zodat wij dat niet zo erg vinden. Dus dat is aan de ene kant het ontwikkelen van die technische software om hem de juiste reactie te laten geven. En aan de andere kant om te detecteren van wat is er precies aan de hand met die persoon. Heeft hij nog de aandacht voor mij? Heb ik contact met die persoon? Kijkt hij misschien naar iemand anders? Is hij wel tegen mij aan het praten? Hoeveel mensen staan er eigenlijk voor me? Etcetera.
Maar ja, dit is natuurlijk eigenlijk misschien ook wel bijna een filosofische vraag, toch? Wat willen we eigenlijk dat een robot kan en doet?
Ja, dat is een hele belangrijke vraag. Hè. Dit soort robots die kunnen dus bepaalde dingen die andere robots niet kunnen. En die zijn vooral gericht op de sociale interactie. Die dan vorm wordt gegeven door bijvoorbeeld spraak te kunnen gebruiken. En ja, daarvoor moet je natuurlijk ook uitzoeken in welke contexten dat die toegevoegde waarde heeft. Hè. Waar vinden wij dat prettig? Dat is ook een belangrijke vraag. Hè. Is het acceptabel voor mensen dat er ergens een robot staat? En dat is natuurlijk niet altijd zo. Maar er zijn heel veel functies die wij nu doen, hè, die mensen moeten uitvoeren, waarvan we of te weinig mensen hebben bijvoorbeeld, die dan ook wel heel goed door een robot kunnen worden gedaan. Dus bijvoorbeeld het ophalen van bepaalde informatie die nodig is, of de weg wijzen. Hè, dat is niet iets wat mensen per se nou super leuk vinden om te doen. Hè. Wij kunnen veel creatievere dingen doen. En zo'n robot zou dat ook prima kunnen doen. Nou, dan kun je daar een robot natuurlijk ook voor inzetten. Maar dat moeten we wel met z'n allen verkennen. In welke contexten werkt het nou? Werkt het in het onderwijs? Werkt het in de zorg? Werkt het als receptionist? Nou, in al die contexten hebben we voorbeelden waar het werkt. En andere voorbeelden waar het nog niet goed werkt. Of misschien helemaal geen goed idee is. Hè? Dus als je psychische hulp nodig hebt, dan kunnen we misschien zo'n robot ten dele inzetten, maar heel vaak weet je dan toch ook wel dat er een mens in de buurt is.
Ja, want dat is natuurlijk ook een van de vragen die meteen opkomt. Waar houdt het op? Ja. Dat het, als we eenmaal gaan vragen, zou dit niet beter door een robot kunnen?
Ja. Nou, kijk, dat is een hele goede vraag. Dat zijn we ook nog heel erg aan het verkennen. En ik denk dat de meningen daar nog best over verschillen. Maar voor mijzelf ligt er wel een beetje grens dat als er, zeg maar, echte empathie nodig is. Ja, dus zo'n robot kan best wel emoties herkennen bij ons ook. En dan zou die er ook wel wat mee kunnen natuurlijk. Maar het houdt dan op een gegeven moment wel snel op als we echt emotionele empathie verwachten en nodig hebben ook in een bepaalde context. Gewoon omdat zo'n robot helemaal geen emoties heeft.
Maar hebben we dat niet ook nodig van iemand die ons de weg wijst?
Dat kan, maar heel vaak niet. We hebben natuurlijk allemaal heel veel ervaring met navigatiesystemen die gewoon vertellen van ga nu links, ga nu rechts. Vinden we prima. Soms zit er wel een emotionele component aan. Dus in Nederland hebben heel veel mensen de voorkeur voor een vrouwelijke stem bijvoorbeeld. En in Duitsland blijkt het dat het beter werkt vaak als het een mannelijke stem is. Dus er zitten wel wat verschillen tussen. En die hebben natuurlijk met onze emotie ook te maken. Maar die hebben niet per se te maken met, zeg maar, een emotionele behoefte die echt heel diep gaat. Dus emotionele support die we dan nodig hebben in sommige contexten. Dus als een patiënt in huilen uitbarst bijvoorbeeld, omdat er toch iets pijnlijks boven komt. Een slecht nieuwsgesprek is daar een goed voorbeeld van. Dan denk ik dat we echt heel voorzichtig moeten zijn met de inzet van een robot. En dat soort dingen die zijn allemaal wel uitgeprobeerd. Maar ik denk dat. En soms krijg je het gevoel van ja, dat mensen daar zelf ook niet zo goed in zijn. En dan zou een robot misschien ook nog wel een alternatief kunnen zijn. Maar ik denk dat we er dan verstandiger aan doen om te zorgen dat mensen er een beetje beter in worden. Zodat ze ook echt kunnen reageren op die behoeftes van iemand anders. Waar de robot toch altijd zijn beperkingen zal houden. Dus ik denk dat daar een duidelijke grens ligt.
En wat denk jij? Zitten we nou in een evolutie waarbij gewoon het stapje voor stapje steeds verder gaat? Of maken we nu een revolutie mee?
Het is een beetje van allebei. Het is aan de ene kant een revolutie omdat we tegen machines zijn gaan praten. En dat zijn we steeds normaler gaan vinden. Dus ik denk dat echt een revolutionair andere manier is om met machines om te kunnen gaan. En samenwerking vorm te geven of die machines in te zetten om ons te helpen op allerlei manieren. Tegelijkertijd is het iets wat nog stapsgewijs allerlei ontwikkeling nodig heeft. Het is ook een innovatie en die innovatie is nog lang niet af. Dat heeft te maken met het feit dat we nog steeds al die dingen aan het ontdekken zijn waar ik het al eerder over had. En van hoe werken wij eigenlijk? Waar hebben wij behoefte aan? En hoe werkt de conversatie eigenlijk? Dat is ook iets wat we nog heel erg aan het ontdekken zijn. En dat moet dan ook, daar moeten we meer over snappen, over hoe we dat de machine ook op een fatsoenlijke manier kunnen laten doen. Hij hoeft het niet precies op dezelfde manier te doen. Blijft de machine. Maar de machine zal toch beter in staat moeten zijn om te begrijpen hoe wij een conversatie voeren en daarop in te spelen op zijn minst, dan dat hij nu kan.
Dus de machine is ook de spiegel voor de mens?
We leren een hoop over de mens. En dat is superleuk aan mijn vak. We zetten allerlei technologie nu al uit. Die kan allerlei dingen nog niet. Hè. Heel simpel, als ik tegen mijn navigatiesysteem zeg, ik wil naar Amsterdam, of nee, eigenlijk naar de VU, dan snapt dat navigatiesysteem niet. En dan heeft hij alleen maar opgepikt dat ik naar Amsterdam wil. Die correctie, die ik eigenlijk heel natuurlijk aan toevoegde, is nog een uitdaging voor de machine om dat te herkennen en in één klap ook te begrijpen van, er wordt nu nog even nader gespecificeerd waar we precies heen moeten. En dat zijn allemaal stapjes die we aan het verkennen zijn, aan het begrijpen zijn hoe dat werkt. En dan is de volgende stap weer die software, zorgen dat we de techniek ontwikkelen, dat we met software dat ook kunnen.
Maar dit is aan de makerskant, maar ook aan de gebruikerskant, kan ik me voorstellen. Ik heb thuis een Google Home. En dan kom je er ook achter hoe onduidelijk je eigenlijk praat.
Mm-hmm.
Als je vaak tegen je robots praat.
Ja, daar zitten natuurlijk twee kanten aan. Aan de ene kant geeft dat aan dat die technologie, die Google Home, heel graag wil dat jij goed articuleert en allemaal dat soort dingen, want dan verstaat hij je beter. Dus dat is de ene kant. En dat de andere kant is dus dat jij je gaat aanpassen aan die techniek. En ik denk dat dat een beetje onderliggende boodschap is van wat ik probeer te zeggen. Dat we eigenlijk die technologie zo ver willen ontwikkelen dat wij ons niet zozeer meer hoeven aan te passen. Wat is de point als we een natuurlijke interactie proberen vorm te geven en wij nog steeds enorm ons best moeten doen om die machine het makkelijk te maken en allerlei pogingen moeten doen zodat die machine ons begrijpt. Dus dat gat wat er nu nog is, omdat het vaak toch inderdaad nog wel misgaat of nog niet zo soepel verloopt, dat proberen we kleiner te maken.
We komen aan het einde van deze aflevering. Ik begon met de serie Westworld, waarin robots net als mensen zijn. Maar dan zonder dat je er rekening mee hoeft te houden. Het is misschien wel dystopisch, maar het lijkt niet waar te zijn. Het lijkt niet de richting te zijn waar robots op gaan. Het is een interactie. Het is iets wat met ons gedrag werkt. Het is iets dat reageert en niet autonoom kan beslissen. En het is iets wat uiteindelijk geen empathie kan tonen. Wat geen echte menselijke gevoelens heeft. Het is immers maar een robot. Of tenminste, vanuit de sociale robotica gezien, is dat de grens. En vanuit het theater? Wat zou er gebeuren als je die grenzen probeert op te rekken? Als we juist voelen met een robot. als de robot voelt voor ons. Daarover later in deze serie meer. Je luisterde naar Acting Like a Robot, een podcastserie van Ulrike Kwade Company, de Vrije Universiteit van Amsterdam, de Universiteit Utrecht en de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht. Deze podcast is gemaakt door mij, Luc de Groen, en de muziek die je hoorde is van Amir Fahidi. In de volgende aflevering kijken we naar de overlap tussen theater en robots. Tot dan.